vragen centraal staan. De komende weken zitten hier naast mij dominee Ruud van Kamp uit Rotterdam en Henk Rothuizen, hoofd van de afdeling EO Nazorg. We praten vanavond over de brief van een luisteraar die schrijft over psychische problemen die voor hem een belemmering vormen om naar de kerk te gaan. Hij schreef ons het volgende. Geacht panel, al sinds begin jaren 90 kamp ik met psychische problemen, waardoor het me vanaf die tijd niet meer lukt om naar de kerk te gaan. Die psychische problemen zijn mede veroorzaakt doordat er een conflict is binnen de familie. Ik zal er niet te diep op ingaan, maar het heeft te maken met het familiebedrijf van mijn vader. We waren met 4 broers die dezelfde ambitie hadden en dat is onderling gaan wrijven. Het komt erop neer dat ik daar de Zwarte Piet in kreeg toegespeeld. Dat gaf en geeft enorm veel spanningen, waardoor ik het niet meer zie zitten om naar de kerk te gaan. Ik kom uit een zeer gelovige dorpsgemeenschap en daar wordt door menigeen de opvatting gedeeld dat als je behouden wilt worden, je wekelijks naar de kerk moet. En juist het woord moeten, dat klinkt me als een vloek in de oren. Omdat ik vroeger zoveel moest, is me dat psychisch fataal geworden. Vanwege de moeite met mijn familie ben ik ook elders gaan wonen en kerken. Ik heb meer dan eens een bemoedigend gesprek gehad met een predikant buiten mijn eigen gemeenschap. Maar mijn verleden komt me toch steeds weer achterna. Ook de bewuste predikant nam in een later gesprek ineens een heel andere houding aan en zei dat ik beter terug kon gaan naar mijn eigen kerk. In een andere kerk waar ik heen ging, werd ik op een gegeven moment benaderd door een ouderling. En tijdens dat gesprek kreeg ik de indruk dat hij het een en ander wist van mijn situatie. Hoewel ik het niet zeker weet, vraag ik mij af of mijn familie enige informatie doorgespeeld zou kunnen hebben. Sinds die tijd lukt het me ook niet meer om ergens aan de slag te komen en ben ik werkloos. Dit terwijl ik voor de branche waarin ik werk toch de juiste diploma's heb. Zou mijn familie daar ook een rol in gespeeld kunnen hebben? De wereld is met e-mail een stuk kleiner geworden. Dit zeg ik zonder dat ik achterdochtig of argwanend wil zijn, want zeker weten doe ik het niet. Vanaf die tijd lukt het me helemaal niet meer om waar dan ook naar de kerk te gaan. En hierdoor ben ik ernstig gaan twijfelen of Gods genade ook nog voor mij gelden mag. Hoewel ik wel gedoopt ben, vraag ik mij af, ben ik wel uitverkoren? Ik heb lange tijd mijn ziekte ook als excuus gebruikt. Dat moet ik helaas bekennen. Nu ik ouder word, gaat me die vraag steeds meer bezighouden. Maar ik voel me nog steeds geblokkeerd. Ook in mijn bidden merk ik weinig van Gods aanwezigheid. Verder wens ik u wijsheid toe in het behandelen van deze brief. Met vriendelijke groet. Ruud, mag ik jou allereerst het woord geven?
Ja, ik vind het eigenlijk een hele trieste brief. Deze man heeft heel veel meegemaakt. Heel veel zere plekken eigenlijk. Een man, een mens in de kreukels. Gekneusd en beurs. Zo zou ik het eigenlijk willen zeggen. Problemen, psychisch. Deze man heeft een sociaal probleem. Familie. Deze man heeft een kerkelijk probleem. Waar moet ik kerken? En deze man heeft ook een geestelijk probleem. Ik ben God kwijt. Ik merk eigenlijk weinig van de Heere God. Mag ik delen in zijn genade? Allemaal dingen die spelen in zijn leven. Eigenlijk een kluwe met allerlei draden die eigenlijk door elkaar heen lopen. En, en vooral ook als ik kijk dat het begonnen is in de jaren 90. Dus daar kampt deze man al 20 jaar mee bijna. Wat een triest verhaal.
Dat is eigenlijk een clue, ja?
Ja, ik moet eigenlijk denken aan een bijbelgedeelte. En dat is eigenlijk een beetje mijn ideaal voor deze man. Of mijn wensdroom, als ik het zo mag zeggen. Ik moet eigenlijk denken aan een bijbelgedeelte uit het leven van David. We vinden dat in 1 Samuel 22. Waar op een gegeven moment David zit in de spelonk van Adullam. En dan staat er in de Bijbel, en alle man die benauwd was, en alle man die een schuldeiser had, en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was, die kwam tot David. Nou, ik denk dat deze man wel iets zal herkennen in die benauwdheid en die bitterlijke bedroefdheid. En ja, misschien ook wel schuldeiser zelfs. Maar ze kwamen toch rondom David bij elkaar. En dat zou ik eigenlijk deze man ook toebidden. Ik wou dat hij rust mocht vinden bij de grote Davids zoon. Hij zegt van, met heel je hebben en houden en je verleden, wat die man ook zegt, dat je ergens een kerk mag vinden waar je mag rusten bij de Heere zelf.
Ja, Henk, een hele kluwe van problemen, zoals Ruud terecht zegt. Waar ligt wat jou betreft de kern van het probleem waar deze man mee te maken heeft?
De kern ligt bij falen en schuld. Maar voordat ik daar even wat op inga, vind ik... Ik vind het wel een hele kluwe. En ik vind het moeilijk om dan te zeggen... kijk, dit en dit moet je er even uithalen... want je weet niet aan welk draadje je nou moet gaan trekken. Ik zou, als deze man EO Nazorg zou bellen... dan zou ik zeggen, u moet echt hulp gaan krijgen... van iemand die er wat meer verstand van heeft. En die er wat meer tijd aan kan geven. Want in dat proces van losmaken... kan je wel de dingen op een rijtje krijgen. Want ten diepste is het probleem heel simpel.
Ja?
Ja, denk het wel. Ik denk dat je, als je Lucas neemt, laat los en jij zal losgelaten worden. Als deze meneer kan leren het verleden los te laten... en ook zijn familie, althans de indruk die hij van zijn familie heeft... en het verdriet wat hij heeft, als hij dat los kan laten... dan blijft hem dat ook niet meer achtervolgen. Je houdt het vast. Dat herken je aan de achterdocht die steeds naar voren komt van... Zit hier mijn familie ook achter? En die dominee die zei van... je kan beter teruggaan naar je kerk. Die is ook ineens veranderd. Ja, is dat zo? Waarom zei die dominee... ga terug naar je eigen kerk? Want hoogstwaarschijnlijk is die eigen kerk... misschien wel de beste plaats om te genezen.
Ja.
En ja. Dat is moeilijk.
Dat is apart wat jij zegt, Henk. Want ik heb er ook even over na zitten denken... naar aanleiding van dat ene zinnetje in zijn brief... ik heb lange tijd mijn ziekte ook als een excuus gebruikt... moet ik helaas bekennen. En... ja, het is eigenlijk een fenomeen dat mensen soms zo lang ziek kunnen zijn... dat ze niet beter willen worden. Omdat hun ziek zijn of een psychisch zwak zijn... dat gaat op een gegeven moment een deel uitmaken van je zelfbeeld.
Ja.
En al zouden ze gezond willen of kunnen worden... dan geeft dat zo'n schok. Hey, wil ik dat eigenlijk wel? Hè? Dus dan wordt het op een gegeven moment... je wordt zelf eigenlijk de zielige man en je gebruikt het. Je raakt gehecht aan je handicaps... en dat verdisconteer je in je eigen je relaties die je hebt of niet meer hebt.
Ja.
Het wordt een deel van je leven. En ja. Het bepaalt ook hoe je naar dingen kijkt. En ik heb erg veel genade wel met de man, weet je wel. En verdriet er ook over als je dit leest. Want wat Ruud zegt is waar, weet je. Het is over 20 jaar en langer gebeurd. Er zit natuurlijk nog een voorgeschiedenis aan. Dus wat mij opvalt, als je praat over wat zie je nu... is dat hij zichzelf het zwarte schaap van de familie vindt. En dat is misschien terecht dat hij dat zo vindt. Ik weet niet wat er gebeurd is in die familie... maar in ieder geval, daar is er een enorm conflict. Maar er zit ook een stuk opvoeding in. En als nou die opvoeding in de kerk bevestigd wordt met... je moet, je moet, je moet, je moet...
Ja.
En jij bent degene die altijd faalt, faalt, faalt... als dat patroon zich een aantal jaren maar vasthoudt, vooral in je jeugd... ja, dan valt het niet mee om op je eigen benen te gaan staan. Want in feite ben je een mislukkeling.
Ja.
En juist in zo'n spelonk van Abdullam... waar de mensen tijd krijgen om te genezen... kan God van jou van een mislukkeling een lukkeling maken. Weet je wel? Dat mis moet eraf.
Nou, jij zegt eigenlijk is de oplossing heel simpel. Loslaten. Maar dat is denk ik gelijk het meest moeilijke... wat voor deze briefschrijver denk ik het geval is.
Met opzet zei ik het probleem is eigenlijk simpel. Want uiteindelijk moet je naar vergeving toe. En vergeving is ergens een hele simpele oplossing... maar soms zo moeilijk, omdat er zoveel is. En daarom beveel ik deze man aan dat hij hulp krijgt... zodat hij stapje voor stapje kan gaan loslaten. Hij zal moeten beginnen met zijn familie te vergeven... voor wat ze hem aangedaan hebben. Terecht of onterecht.
Ja.
Want als jij dan loslaat, laat het jou ook los. En kan je in de vrijheid komen, dan zou je de kerk moeten vergeven. Terecht of onterecht, maakt niet uit... Maar dan kan je ook terugkomen. Ja. En hij moet vertrouwen gaan krijgen in een dominee... die hij wel durft te gaan vertrouwen.
Ja, maar ja. Hij heeft toch snel de neiging om dan toch weer te denken... van ja, misschien is zo'n dominee toch weer ingelicht door familie... terwijl hij dat ook niet weet. Dus je kunt je ook afvragen, heeft het zin om daar dan mee bezig te houden?
Kijk, wij leven nu na Pasen. Hè? Je ziet ook in de paasverhalen... op een gegeven moment dat de discipelen heel de nacht gevist hebben en niks gevangen. Nou, zo kan het ook in je geestelijk leven zijn. Of in je persoonlijk leven. Je van, heel mijn leven ben ik eigenlijk al bezig en met de familie lukt het niet. En met het werk lukt het niet en met de gemeente lukt het niet. En met de heren lukt het eigenlijk ook niet. Ik ben al zo lang bezig en ik moet eigenlijk zoveel. Maar het gaat niet en ik kom geen millimeter dichter bij de heren. Hè? God is afwezig. En dan zegt de Heer Jezus op een gegeven moment, die vreemdeling, die zegt op een gegeven moment, de discipelen, nou moet je je net eens aan een andere kant werpen. En dan zal je. Nou, dat is eigenlijk ook een klein beetje, in andere woorden, wat Henk zegt, loslaten. Laat het nou eens los van die ene kant. Je bent zo in jezelf gekeerd. En je bent eigenlijk zo bezig om anderen toch verdacht te maken. Ook al wil je het niet, dat gebeurt dan toch. Werp het net nou eens aan een andere kant. Hè? En laat het nou eens los. En laat het nou. Zie het nou in een ander nou niet een vijand. Maar ziet in een ander nou iemand die jou tegemoet wil treden en die jou wil helpen. En niet bij de eerste, de beste aanraking tegen de haren in. Oh, dat zal wel iemand zijn die tegen zijn. Je krijgt op een gegeven moment het kamp denken, voor en tegen. En als iemand maar een vinger naar me uitstrekt, dan zal die wel tegen me zijn.
Ja.
En dat denken is een heilloze weg.
Want het is ook een soort visueuze cirkel waar je natuurlijk in terechtkomt. Hè? Want hij schrijft natuurlijk ook dat die ruzie in de familie een soort blokkade vormt. Ook eigenlijk in het geloof. Hè? Daar komt het in feite toch wel op neer.
Nou kijk, de ruzie in de familie, dat weten we niet. Laten we daar nou eens van uitgaan dat die man helemaal gelijk heeft. Dat er erge dingen zijn gebeurd. Maar goed, dat zit dan ook in de structuur van die familie. Nou, dat neem je hele leven lang mee. Daar kom je niet zo makkelijk vanaf. Maar dat een dominee tegen hem zou zijn, kijk, dat moet je nou net, daar moet je niet gaan doen. Dus durf nou eens het risico te nemen, je net aan de andere kant uit te gooien en een dominee te gaan vertrouwen. Eerlijk zeggen wat er aan de hand is. En of hij samen met een psychotherapeut, die langzaam maar zeker die kluwe wol nou eens uit elkaar gaat halen, het proces van vergeving instappen. Ja. En dan heb je kans dat het zelfs met die familie nog reuze meevalt als het gaat om de wegen van herstel. Maar dat moet vanuit de andere kant gebeuren. Dit is een visuele cirkel. Hier blijf je in draaien. En uiteindelijk ga je God ook meenemen. God is ook niet tegen hem. Integendeel. God houdt veel van hem. God zou niks liever willen dan dat de man geneest.
Ja.
Maar je praat wel over genezing, niet over een klein beetje herstel.
En zou het verstandig zijn dat hij zelf zou proberen om toch weer het contact te leggen met die familie, om daar de problemen die er liggen bespreekbaar te maken? Of is dat juist niet verstandig?
Nou, Henk zegt van en predikant en psychotherapeut, psycholoog of wat dan ook. Daar ben ik mee eens. Ook professionele hulp, ook gewoon op psychisch gebied. Hè. Die mensen kunnen je vaak ook helpen. En soms kunnen ook gesprekken gearrangeerd worden en georganiseerd worden onder leiding van een deskundige. Ook meer om de lijntjes te leggen met de familie. Die man heeft daar ook deskundige hulp in nodig. En dat zou ook voor mij, voor hem, een vruchtbare weg zijn. Dus ja, dat aanmodderen, dit blijft inderdaad aanmodderen. Ik zou het eigenlijk willen zeggen van probeer een gemeente te zoeken. Een gemeente mag ook een herberg zijn. Een centrum van zegen in een wereld vol puinhopen. En soms ook in een mensenwereld waar het allemaal een beetje puinhoop geworden is. En kijk, als er een positief christelijke gemeente is in de buurt, waarvan je zegt van nou, daar ervaar ik een stukje heil, een oase. Nou, die mensen kunnen je ook helpen. Dat zijn broeders en zusters. En die kunnen je ook helpen om de dingen weer wat om een rijtje te krijgen.
telkens weer geconfronteerd worden met een verleden waar je afstand van wilt nemen. Dat zorgt voor veel psychische problemen bij de briefschrijver van vanavond. Hij is ook in een geloofscrisis terechtgekomen. Ja, hij schrijft op een gegeven moment ook... Ik moest van alles en dat is maar eigenlijk psychisch fataal geworden. Dat hakte nogal stevig in bij hem, hè, Henk?
Ja, dat is heel duidelijk. En ik ga er maar steeds vanuit met de weinige informatie die we hier krijgen... dat dus al in de familiestructuur zit. En je moet niet vergeten, een familiestructuur is als een spiegel ook naar de kerk. Mensen die in een goed gezin komen, hebben het ook vaak naar de zin in de kerk. Mensen die een slecht gezin hebben, hebben ook soms ook moeite met de kerkstructuur. Het zijn natuurlijk de beelden die we meenemen. Waar we het hiervoor over hadden, de weg van genezing begint wel bij God. Dat is het voordeel van een christen, weet je. Dus God wijst hem niet af. Op het moment dat je vrede met God hebt, vanuit de vrede met God kan je ook vrede met jezelf krijgen. Dat is de volgende stap. En pas daarna kan je te gaan kijken van hoe kunnen we nu de relatie met andere mensen herstellen. Want daar ben je ook afhankelijk van de houding van de ander.
Ja.
En wat wij doen is dat je te snel die relatie met mensen gaat proberen te herstellen. Terwijl je zelf nog niet in orde bent met jezelf. Hmm. Of dat je nog helemaal geen vrede met God hebt.
Ja.
Dus begin in die kerk, ga naar een dominee, zeg eerlijk waar je aan toe bent, maar zoek ook professionele hulp.
Ja.
En dan kom je inderdaad op die enorme structuur van ik moet en ik heb gefaald en ik ben een mislukkeling.
Ja.
En God kan dat mis eraf knippen en dan ben je een lukkeling, dan ben je geslaagd.
Ja, ja, ja. Ja, een psychisch probleem, ook een geloofsprobleem, ja. Een geloofscrisis. Hij zegt op een gegeven moment van ja, zou Gods genade nog wel voor mij gelden? Ben ik wel uitverkoren? Wat zou je hierop willen zeggen, Ruud?
Ja, nou, dan zou ik ook willen inzoomen op dat woordje moeten. Hè? Die geloofsgemeenschap waar deze man over spreekt. Wat ik voor ogen heb, zijn inderdaad van die geloofsgemeenschappen waar het hele dorp nog uitgaat naar de kerk. En waar het eigenlijk vanzelfsprekend is dat gebeurt. Hè? Een stuk sociale controle ook. Maar altijd als je spreekt over moeten, dan hebben we het over de wet. En dan hebben we het niet over de genade. Dat vind ik een gouden regel van... Wij moeten helemaal niks. En God moet ook niks. In het geloof is het niet ik moet, maar God doet. Dat is heel wat anders. Mm. Hè? Dan komt het weer van zijn kant. Niet dat ik zoveel moet opklimmen, geestelijk of bevindelijk. Maar hij komt naar mij toe. Dat moeten, dat is het werkhuis. Hè? Dan, wat moet ik doen om zalig te worden? Niks. Mm. Maar hij heeft het gedaan. Geloof, tel je vertrouwen op de Heer Jezus en gij zult zalig worden. En dat zou ik ook tegen deze man willen zeggen als het gaat over zijn geestelijke twijfels. Deze man spreekt vaak over ik en over mij en ik ellendig mens. Hè? En ik zou het liefst willen dat deze man het anker van zijn hoop nou eens buiten zijn bootje aan de andere kant zou werpen op de rots. En dat is de Heer Jezus. Hè? Niet zozeer in jezelf gekeerd zijn. Ik neem bijvoorbeeld de tekst uit Openbaring 3, die hele bekende tekst. Ik sta aan de deur en ik klop. Ik hoor nog wel eens in bevindelijke kringen, waar ik me in begeef, van dominee, ik sta er nog buiten. Er is geen heil voor mij of genade gods, ik ben niet uitverkoren. Ik sta er nog buiten. Totdat ik een keer heb mogen zien dat in Openbaring 3 niet ik er buiten sta, maar dat Jezus buiten sta. Ik sta aan de deur en ik klop, hij staat aan de buitenkant. En hij wil bij mij naar binnen. En dan, als ik die deur dichtlaat, dan ben ik niet zielig omdat het niet voor mij is. Nee, dan ben ik schuldig omdat ik hem in ongeloof afwijs. En dat is een andere manier van denken. Niet ik sta er buiten, maar hij staat misschien al 30 of 40, 20 of al 60 jaar buiten de deur van mijn hart. En ik heb hem niet toegelaten. En ook al zou u zeggen, ik kan de deur niet openen, dan kan je in ieder geval vanaf de binnenkant roepen, heren, komt u dan zelf naar binnen? Nodig hem dan uit. Dus het is ook een andere manier van denken. En dat heeft ook met bekering te maken. Hè? Dat je krijgt andere gedachtes. Niet van, ik ben zielig, want ik heb het eigenlijk nog steeds niet. Nee, ik ben schuldig. Want de Heer heeft al zo lang geroepen. En ik heb hem eigenlijk niet binnengelaten.
Ja.
Dan doorbreek je ook het patroon. Hè?
Ja.
Dus een ontmoeting met God hebben. En beseffen dat alle schuld door Jezus gedragen is. Alle schuld. Dus ook de schuld van deze man. Ook de schuld van de familie. Ook de schuld van de kerk. En dat je een vrij mens mag worden. Nou, je kan loslaten omdat je het bij het kruis neerlegt. Jezus heeft betaald voor alle schuld. En daarom mag ik vrij zijn. Omdat hij dat gedaan heeft. En dat gaan staan in die vrijheid, ja, dat is vaak wel een moment waar je even wat verder moet praten en ook een gebed moet volgen, of ja, de ervaring, de bevindelijkheid wel een plek heeft. Maar het is ook een stukje gewoon aanname.
Ja.
Letterlijk dat we net eens aan de andere kant gaan gooien en zeggen, ik ga het met de Heer eens doen.
Ja.
Ik ga het met de Heer Jezus dit aanpakken.
Nou heeft deze man natuurlijk wel heel veel psychische problemen. Ja. Dus dat kan ook een belemmering zijn in je geestelijk leven om Gods geest ook te ervaren. Ja. Hè? Hoewel de geest daar natuurlijk daar niet van afhankelijk is, die kan er natuurlijk ook helemaal doorheen werken.
Ja, dat klopt. Alleen, kijk, Luther heeft gezegd, naar aanleiding van een preek die hij gehouden heeft over Thomas, Luther heeft gezegd van, kijk, Thomas die isoleerde zich. En die heeft een week langer in het donker moeten blijven dan nodig was. Al had hij zich gewoon aangesloten bij de discipelen, dan was het een week eerder voor een Pasen geworden dan was. Dus als je depressief bent of neerslachtig bent, trek je in ieder geval niet terug. Want dat is een gifbodem van twijfel en ongeloof, zegt hij. Dus het is sowieso al goed om je aan te sluiten bij een gemeenschap en om in de kerk te zitten. In mijn eerste gemeente in Goudsvaart, ik heb er onlangs nog eens een keer gepreekt, en daar hing een bord boven de ingang van de deur. En daar stond deze spreuk op. Rust hier, gij blijden en moeden, met al uw vreugd en kruis. Waar is het beter toeven dan in des Heren huis? Nou, dat is maar zo'n spreuk. Denk ik, ja, maar zo is het. Je mag tot rust komen in het huis van God. Daar verschijnt hij. Daar wil hij troosten. En daar wil hij overkomen. En ook als deze man in het gebed ervaart van, ik ervaar Gods aanwezigheid niet. Ja, dat kan zo zijn. Maar dat wil niet zeggen dat de Heer er dan afwezig is. Hè?
Hmm.
Ik zou deze man ook willen zeggen van, pak de belofte van de Heer en ga erop staan. Hè? De Heer zegt dat hij nabij is en ieder die hem aanroept. Of je dat nou voelt of niet, maar omdat hij het zegt. Als je bidt, dan is hij is niet ver van ieder van ons.
Ja.
Stop met klaagliederen en begin eens een loflied te zingen.
Ja.
Gewoon doen.
Ja.
Dat is een kant. De andere kant die ik al eerder zei was van, ik vind dat beeld van Abdullam heel mooi. Dat is ook de gemeente. Ik zou deze man willen adviseren van, zoek professionele hulp. Want dat is een te groot probleem om eventjes in twee bijbelstudietjes te doen. Hoe goed dat ook is. Maar dat is een weg die je gaat. Ga naar een kerk, naar een dominee. Vertel eerlijk wat je probleem is. En maak dan de keus. En dan ga ik voor deze kerk ook kiezen. En dan ga ik iedere week zitten. Want dat is iedere week dat God zich uitstrekt naar mij.
Ja.
En dan, daar moet je beginnen met, nou laat ik los wat er bij me in mijn gedachten naar boven komt. En dan kan hij met de therapeut over praten, met de hulpverlener. Dan kan hij met de dominee over praten. Ja. Maar niet dan weer weglopen. Want dan ga je inderdaad die duisternis in, zoals Ruud dat zei.
Ja. Nou, heel helder advies, denk ik. Ook heel concreet. Dank. En laten we hopen dat deze briefschrijver in ieder geval wat verder kan komen om ook uit het diepe dal waar hij in zit, om daar toch uit te komen. Dit was Ik zou wel eens willen weten voor vanavond. U kunt zoals elke week ook nu weer napraten door te bellen met onze afdeling Nazorg. Het telefoonnummer is 0900 647 48 49. En heeft u zelf een vraag voor dit programma? Ze zijn nog steeds van harte welkom. Stuur een mailtje naar ikzou@eo.nl. Volgende week, zondag, dan praten we over de betekenis van de hemelvaart van Christus. Op wat voor manier kun je daar in je beleving nou een plaats aan geven? De briefschrijver geeft aan dat dit bij hemelvaart veel moeilijker is dan bijvoorbeeld bij kerst of Pasen. Graag tot volgende week.
Het weekend van Radio 5.
Welkom bij de populaire orgelbespeling. Eind april vond de ingebruikname plaats van het gerestaureerde kamorgel van de Grote Kerk in Dordrecht. En in de aanloop naar deze restauratie verscheen de cd In de voetsporen van Calvijn. En vanavond van deze cd een tweetal werken. Allereerst Herman van Vliet, met variaties en finale over Psalm 84 van Johannes Gijsbertus Bastiaans.